Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Een vernedering moest Oranje ondergaan in Parijs vanavond. Het Nederlands elftal verloor het eerste EK-kwalificatieduel van deze cyclus met 4-0 van Frankrijk. Na 22 minuten stond het al 3-0 voor de Fransen. Over dat duel praat ik vandaag na met Sjoerd Mansour vanuit Frankrijk in deze extra AD Voetbal Podcast. Sjoerd, past deze nederlaag in het rijtje meest pijnlijke nederlagen die je ooit hebt gezien van Oranje of niet?
Ja, zeker weten. Hij deed me heel erg denken aan 2017. Dat werd ook 4-0 onder Dick Advocaat. En dat was eigenlijk een beetje een vergelijkbare wedstrijd waarin het Nederlands elftal op een heel naïeve manier speelde. En compleet werd weggeblazen. Bijna achterloos. En zo zag het er nu weer uit. Destijds moest Advocaat schipperen met zijn opstelling. Maar besloot wel gewoon 4-3-3 te spelen. Ja. En Koeman deed nu eigenlijk hetzelfde. Dus ook met een gehavende ploeg. Ja, eigenlijk gewoon Hollandse school proberen. En dan met open ogen in de val lopen.
Ja, en als je dan afloop Virgil van Dijk hoort bij de NOS, die zegt dan eigenlijk, ja, dit was wel een soort van ontluisterend. Je zag echt de blik in de ogen, zei dat hier herstelwerkzaamheden nodig zijn bij dit Oranje nu.
Ja, dit is echt heel confronterend. Kijk, we hebben het een heel WK lang gehad over de speelwijze van het Nederlands elftal. En dat was niet om aan te zien, hè? Daar zijn we het over eens. Het was een teleurstellend WK. Het was verre van leuk voetbal om naar te kijken. Maar om op het WK kans te maken, zei Van Gaal steeds, en wij hebben daar steeds enig begrip voor getoond, was de enige manier was aanpassen. De enige kans die je hebt tegen toplanden, als je wat minder kwaliteit hebt, en dat hebben we bij dit Nederlands elftal op te veel posities, dan moet je aanpassen. Dat is de enige manier om zeker uitzicht op een resultaat te halen. En dat hebben we vandaag dubbel en dwars teruggezien.
Ja.
Deze nederlaag is natuurlijk wel linksom of rechtsom. En dat hoef je niet triomfantelijk te zien, helemaal niet. Maar dit is natuurlijk wel het gelijk van Van Gaal.
Ja, ik zat ook te bedenken, hoe zou Louis nu thuis op de bank hebben gezeten met Truus? Dat hij na 2 minuten zegt, dat bedoelde ik nou. Daarom heb ik zo gespeeld.
Exact. Ja. Exact. Dit zie je helemaal voor je. Ja. Ik weet niet of er een camera op staat, ik denk het niet. Maar dit kan bijna niet anders dan dat het zo gegaan is. Dit ziet Van Gaal natuurlijk ook in alles als een bevestiging.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat het voetbal in Qatar dat verheffend was. Want het heeft niet tot meer geleid dan een kwartfinale. Dus dan is die missie linksom of rechtsom is ook gewoon mislukt. Maar het is wel gewoon de realiteit dat als je tegen de echte top speelt, dan zul je iets moeten bedenken. En tegen Griekenland en Ierland kan het prima in 4-3-3. Dat hebben we eigenlijk altijd gedaan in kwalificatiereeksen. Dat moet ook nu voldoende zijn. Maar als het er echt op aankomt, dan kun je je afvragen of dit nog zin heeft op deze manier.
Ja, dus vraag is natuurlijk een beetje, wat gaat Koeman hiermee doen? Hè? Wat zijn de lessen eigenlijk voor hem? Gaat hij blijven volharden in 4-3-3?
Ja, het probleem was natuurlijk een beetje. Kijk, hij had natuurlijk vanaf zijn komst meteen gezegd, ik denk dat het anders kan. Ja, ik denk dat het kan zoals in zijn vorige periode. Toen ze wel in ieder geval 4-3 speelden, maar ook erin slaagden. Want het gaat niet alleen om het systeem. Ook in slaagden om op de goede momenten druk op de bal te krijgen. En veel energie in wedstrijden te krijgen. En uiteindelijk dan ook van Frankrijk en Duitsland te winnen. Maar hij kon natuurlijk ook daardoor ook niet meer zo terug. Hè? Nee. We hebben natuurlijk die buikgriep of die voedselvergiftiging gehad. Wat het ook is. En daardoor Frenkie de Jong was er niet. En daardoor moest je natuurlijk schipperen met de spelers die er waren. En misschien had je vooraf moeten zeggen van met de riemen die we nu hebben, is het misschien verstandiger om het een beetje dicht te bouwen. Koos hij niet voor. En ook een beetje gedwongen door zijn eigen standpunt. En ja, dan krijg je dus dit. En je zag het gebeuren in die openingsfase. Die Fransen staan achterloos te wachten. Ja. Nederland tikt de bal rond. Speelt quasi op balbezit. En je ziet ze in het mes lopen. Het is echt... En het is altijd in dit stadion. We zijn hier al vaak geweest de laatste jaren. Het is iedere keer hetzelfde gevoel. Totaal, maar dan ook totaal kansloos. Maar nog nooit zo kansloos als nu in die eerste, 21 minuten.
Ja, het was ook bijzonder. Ik wist het ook niet, maar dit is de 3-0 achterstand. Was de vroegste 3-0 achterstand van Oranje sinds augustus 1919. We kunnen ons allemaal die wedstrijd nog herinneren. Tegen
Zweden.
Ja. Maar dat is toch echt wel, ja, dat is wel echt heel... Het valt eigenlijk nog mee, want ik dacht echt, dit wordt een veegpartij.
Nou ja, kijk, dat gebeurde niet, omdat Frankrijk natuurlijk dacht van ja, dit is wel prima zo. We hebben die wedstrijd al gewonnen, we schakelen een beetje terug.
Ja.
En dat was natuurlijk nog een geluk bij een ongeluk voor Nederland, want als Mbappé er echt zin in had gehad, die deed zeker na rust best wel rustig aan, leek het. Als hij nog een paar keer echt vol gas had gegeven, ja, dan had het echt een dramatische afgang kunnen worden. En 4-0 is in dat opzicht nog een magere afspiegeling van de verhoudingen. Kijk, Nederland heeft best wel wat kansjes nog gehad. Penalty natuurlijk gemist in de slotminuten. Maar dat waren in die zin quasi kansen dat ze allemaal ontstonden op het moment dat de wedstrijd al gespeeld was.
Ja, dat is inderdaad. Bij de 3-0 stand kreeg Oranje wat kansen. Waren er wel positieve punten bij Oranje? Positieve spelers die nog een beetje uitsprongen?
Nou ja, ik zie ze niet gelijk eerlijk gezegd. Je kunt zeggen dat Geertruida niet zoveel te verwijten viel. Hij viel natuurlijk waarschijnlijk met een hamstringblessure uit, wat natuurlijk ontzettend vervelend is voor hemzelf en zeker ook voor Feyenoord. Ja, die schiet met de eerste beeld. Oh, Nathan Ake, die speelde goed.
Ja.
Volgens mij, die voorkwam nog een paar doelpunten. Dus die bleef overeind. Verder eigenlijk bijna niemand. Kijk, en er is natuurlijk het excuus van die ziekenboeg. Laten we dat vooral benoemen. Daardoor begin je eigenlijk al met een 1-0 achterstand aan de wedstrijd. Maar zo naïef in het mes lopen en zo opzichtig. Ja, dat deed toch wel weer pijn in de ogen.
Ja, en Koeman handelde snel in die zin. Het was eigenlijk al gedaan in die wedstrijd met 3-0. Maar haalde Taylor naar de kant. Wees hij daarmee Taylor ook een beetje als slachtoffer aan van waar het misging op het middenveld bij Oranje?
Ja, die speelde natuurlijk ontzettend zwak. Kijk, de Feyenoorders zullen zich afvragen waarom speelde Wiever niet. Maar Koeman ziet het eigenlijk zo dat aan de rechterkant daar heb je Marten de Roon en Wiever. En aan de linkerkant wil hij meer een creatieve. En dan heb je Frenkie de Jong en dan is Kenneth Taylor blijkbaar de eerste stand-in. Maar ja, dat pakte totaal verkeerd uit. Die begon ook eigenlijk al als een soort speeltuinvoetballer aan de wedstrijd. Dacht dat hij wel een beetje de tijd had om even een balletje aan te nemen. Eerst leed hij balverlies, daarna liet hij zich aftroeven en even later was het 1-0. Speelde een hele zwakke openingsfase. En kijk, dat ingrijpen van Koeman was niet alleen ten koste van Taylor. Hij kon daardoor ook het middenveld iets steviger neerzetten. Wijnaldum met de linie terug. Hij schoof wat met Simons. En dat was vooral reparatiewerk.
Ja.
En dat...
Dan hebben ze één geluk, dat ze de volgende wedstrijd van Oranje is tegen Gibraltar. Dus als je dan toch al slecht begint aan zo'n EK-kwalificatiereeks en je hebt zo'n nederlaag te verwerken, dan is Gibraltar wel een soort fijne tegenstander om je na te hebben.
Ja, precies. Nee, tuurlijk. Die win je sowieso. En dat geeft dan weer enigszins gevoel. Althans, je staat er op de ranglijst of in de groepstijder dan weer een beetje normaal voor. En je moet natuurlijk uiteindelijk gewoon tweede worden, hè? En daar is natuurlijk ook alle kans voor. Er is geen man overboord. Die kunt deze wedstrijd natuurlijk, als je heel realistisch bent, kun je deze wedstrijd natuurlijk zien als ingecalculeerd.
Ja.
En je moet gewoon zorgen dat je tweede wordt. En je moet zorgen dat je het beter doet dan Griekenland en Ierland, die natuurlijk tegen elkaar ook nog punten gaan verspelen. Dus er is geen reden voor paniek, uiteraard. Maar het laat wel zien dat Koeman wel moet gaan nadenken, ook als we de EK wel halen. Wat gaan we dan doen?
Ja.
Want als dit het niveau is, ja, dan komt het Nederlands elftal gewoon tekort. En het is echt te makkelijk om het allemaal op de afwezigen te plakken. Want we speelden gewoon met Timber en Van Dijk, die op het WK ook, of in de eerdere fase ook regelmatig speelden. En je hebt Gakpo natuurlijk gemist. En je hebt vooral Frenkie de Jong gemist. Maar verder was het raamwerk natuurlijk wel gewoon het Nederlands elftal zoals het is.
Ja, en de vraag is natuurlijk een klein beetje, als Frenkie de Jong had gespeeld, was het dan anders gelopen in deze wedstrijd? Of was Frankrijk ook aan het overklassen geweest?
Nou, dan had je iets makkelijker, of had je minder snel de bal verloren, laat ik het zo zeggen. Maar dan was de wedstrijd niet wezenlijk anders gelopen, daar geloof ik niks van.
Nee. Nou, dat zal voor Koeman een leuke persconferentie worden na afloop natuurlijk. Want iedereen gaat natuurlijk nu naar 5-3-2 vragen. Of 3-5-2 of 1-5-3-2 of wat er gaat gebeuren.
Ja, ik heb geen idee of ze daarna gaan vragen. Op dit moment is de persconferentie bezig. Ik zit nu in de rustige perskamer van Saint-Denis. Die persconferentie zelf, die is hier beneden. Die zal zo gaan beginnen. Ja, ik ben benieuwd wat ze gaan vragen. Maar ja, het is ook niet een kwestie van puur systeem, hè.
Nee.
Het is ook niet zo dat je voor mij niet per se met 5 verdedigers te spelen, maar je zult wel, op dit niveau zul je wel echt goed na moeten denken over wat je kan doen om in ieder geval kans te maken. En op deze manier heb je tegen een land als Frankrijk, zeker in Parijs, heb je gewoon geen kans. Dat is gewoon zoals het is. Nou ja, dan kun je beter de handdoek gooien als je het zo gaat doen. Dat is wel gebleken. Ja. En dat is het recente verleden ook al vaak gebleken, want het is déjà vu op déjà vu. Ik ben hier, ja, je zit hier iedere keer naar een kansloze wedstrijd te kijken.
Voordeel van Koeman is wel, hij weet het nu. Hij kan in de Nations League nu een beetje gaan experimenteren wat hij daarmee moet doen. Want dan krijgt hij wel gelijk wat toplanden voor te kiezen.
Nou, dat is wel een interessante. En dat biedt misschien wel mogelijkheden om in ieder geval wat aanpassingen te doen. En dan speel je sowieso op goed niveau. En dan word je getest voor eventueel een eindtoernooi zoals een EK. Kijk, het is ook niet zo dat opeens alles overboord moet nu. Hè? Want nee. Je kunt in de basiswedstrijden van die EK-groep kun je heus wel 4-3-3 spelen. Maar je moet een strategie hebben voor de toplanden. Ja. En dat wordt nog best een puzzel.
Ja, en dan zou het vooral ook heel fijn zijn dat je aanvallers een beetje vorm te pakken hebben, toch?
Ja, maar dat is vast natuurlijk. Kijk, dat is het nou net. Dat was een van de redenen dat natuurlijk Van Gaal voor zijn andere speelwijze koos. Ja. Hij had de beste spelers uit zijn selectie waren verdedigers. En de minste spelers in selectie was het voorste gedeelte van zijn elftal. Nou, dat is nu nog precies hetzelfde.
Ja,
ja, en dan kun je er wel 3 opstellen, maar dan dat probleem blijft. En je speelt nog steeds met een. Met een rechtsbuiten Steven Berghuis, die voor dit niveau gewoon tekort komt. Nou ja, en dan heb je eigenlijk alleen Depay en de rest is behelpen. En dat is gewoon de realiteit. En dat was precies de reden dat Van Gaal koos zoals hij koos. En daar viel van alles op aan te merken, zeker op de uitvoering daarvan. Want iedereen had eigenlijk toen gehoopt dat het een beetje 3-5-2 zou worden zoals Atalanta dat speelt, hè. Dus met heel veel druk vooruit op de goede momenten. Dat kwam er totaal niet van in Qatar. Dat was gewoon heel teleurstellend.
Ja.
Maar de basiskeuze van hey, we hebben geen buitenspelers van topniveau. En we zijn defensief kwetsbaar als we de bal verliezen. Ja, die analyse die was natuurlijk voorkomen terecht.
Ja. Heb je trouwens bij de Fransen nog iets gemerkt van enige animositeit tussen Mbappé en Griezmann of niet? Of was dat bij die eerste goal gelijk verholpen, denk jij?
Nou, dat was natuurlijk het verhaal bij de Fransen. Daar kon je al uittekenen. Toen die goal viel, toen had L'Equipe en Frans voetbal, die hadden een invalshoek voor een stuk.
Ja.
Ja, zo gaat dat. Ja, was meteen opgelost. Die vielen elkaar in de armen. Ja. Griezmann had toch leuk zijn haar roze geverfd. Precies zoals Ryan Babel dat had gedaan in 2018.
Ja.
Een mooi eerbetoontje was dat.
Ja, maar daarmee was de Franse vete die op de loer lag, was gelijk opgelost natuurlijk, toen dat op deze manier ging.
Ja, ja. Inderdaad.
Ik
vond trouwens dat Mbappé nog genadig was voor het Nederlands elftal. Hoor. Want er waren af en toe nog een paar momenten ook in die tweede helft dat je dacht, oh, als hij nu gaat aanzetten, dan hangt hij. En dat deed hij natuurlijk in de paar minuten voor tijd deed hij dat zelf alsnog. Maar er waren wel meer momenten.
Ja, maar die 4-0 inderdaad, die liet eigenlijk zien dat als hij even aanzet en even denkt, mwah, dit is het moment, dat het dan ook vrij snel een doelpunt is inderdaad, ja.
Ja,
goed.
Ja, en die derde goal was natuurlijk ook zoiets. De manier waarop het veld dan open ligt bij Nederland. En het is hartstikke knap gespeeld, hè, door Frankrijk. Maar zo doen ze dit natuurlijk al 100 jaar onder Deschamps. En je weet gewoon dat als je tegen zo'n ploeg komt, dat je in de omschakeling alles op orde moet hebben. Nou ja, dat was niet bepaald het geval.
Nee, nou dan zullen we eens gaan kijken wat er gaat gebeuren de komende dagen.
Als ik trouwens somber klink, weet je, en dat valt wel mee hoor. Ik laat me niet uit het veld slaan door dit soort resultaten. Helemaal niet zelfs. Maar ik praat een beetje zachtjes, omdat ik in een perskamer met allemaal druk tikkende Franse journalisten zit. Oh, dan weten de mensen dat.
Precies, die willen we niet storen natuurlijk. Want die hebben natuurlijk nu succesverhalen die ze moeten optikken. Die moeten vol overgave tikken dat ze het EK gaan winnen.
Lyrische verhalen, ja.
Ja. Ja, denk ik ook. Ja, goed. Nederland terug naar Nederland terug. En dan de wedstrijd tegen Gibraltar maandag. Kijken hoe het met Geertruiden gaat, dat zal een vraag zijn natuurlijk. Ook voor Arne Slot, die zal gelijk appen, denk ik. Want die wil gelijk weten, wat is er met hem aan de hand? Denk ik zomaar.
Ja, nee, maar het is natuurlijk wel pijnlijk voor Feyenoord. Dat dat nog op het allerlaatst gebeurt. Want het was volgens mij in de 88e minuut of zo.
Ja, en dat is een debutant die op deze manier het veld af moet gaan. We gaan kijken wat de komende dagen allemaal weer gaat gebeuren. Maandag een nieuwe AD Voetbal podcast. Daar gaan we vooruitblikken op die wedstrijd tegen Gibraltar. Sjoerd, dank voor nu. Een goede terug.
Doen we geen quizvraag hier meer? Of is dat alleen in de normale uitzendingen?
Ik dacht, ik til hem even over het weekend heen naar maandag. Maar je mag hem als je hem wil hebben, mag het. Maar,
Had Maarten een vraag, of niet?
Ja, de twee debutanten had Maarten als vraag in 2014.
Twee debutanten in 2014. Die wedstrijd van Van Gaal, die 2-0 hè, met die blessure van Strootman. Ja, ik heb dat deze week nog allemaal opgezocht voor een verhaal. Dus dat weet ik wel. Als er geen drie waren. Drie debutanten.
Ja, dat kan.
Sowieso Boetius.
Ja.
En Promes, volgens mij.
Heel goed. Goed, we gaan op naar maandag kijken wat er dan allemaal weer voor hoe Oranje de wonden ligt. En dan wens ik je een goede terugreis, Sjoerd.
Zo is dat. Ik zie je snel. Ja.